Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Dit keer duiken we in de Duitse verkiezingen. Nog 3 maanden te gaan. Wat zijn de kansen van de verschillende partijen? Welke thema's gaan de doorslag geven? En wat staat er op het spel voor de Duitse positie in Europa? Daar gaan we uitgebreid op in. Deze aflevering van Café Europa. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht de rivierdelta van Jeker en Maas. Mathieu Segers.
Ja, hoi Annette. Ja, als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik de Maas. Die begeeft zich als regenrivier nog binnen de oevers. Gisteravond heb ik even de Jeker geïnspecteerd. Een kleine zijrivier van de Maas die harder stroomt. Die is bijna buiten zijn oevers, maar ook daar is alles nog onder controle. Dus we kunnen rustig deze aflevering van het café ingaan. En ik zie er naar uit.
Met droge voeten de laatste aflevering voor onze zomerstop in dus. En dan kunnen we natuurlijk niet om een aflevering over Duitsland heen. Hè?
Nee, absoluut niet. Kijk, Duitsland is natuurlijk het centrale land in de Europese Unie. Zeker op dit moment. En daar komen verkiezingen aan. Merkel gaat weg, zoals we al vaker besproken hebben. Er komt een nieuwe bondskanselier. Kortom, alle reden om eens wat dieper te kijken naar de situatie in Duitsland. Wat is daar aan de hand? Hoe staat iedereen ervoor in de aanloop naar de verkiezingen? En dat kunnen we natuurlijk als de allerbeste doen met onze vaste man in Berlijn. Dirk Marseille, correspondent in Berlijn voor onder andere BNR en Duitslandnieuws.nl. We gaan hem uitgebreid spreken over de laatste ontwikkelingen. Ook om te zien hoe de partijen en de bondskanselierkandidaten de zomer ingaan. Maar we hebben daarbij ook nog een andere prachtige gast vandaag. Historica Beatrice de Graaf, terrorisme-deskundige. En dat is wellicht voor niet iedereen bekend, toch ook een van de Duitslandkenners van ons land. Beatrice en ik zijn van dezelfde generatie. Wij hebben ruim 20 jaar geleden zijn wij begonnen met een promotieonderzoek waarin Duitsland een centrale rol speelde. En ik ben ongelooflijk blij dat ze vandaag de gast is in onze knijpen, Annette. Dus laten we snel van start gaan.
Welkom Beatrice en Dirk.
Dankjewel.
Dankjewel Annette.
Beatrice, veel mensen zullen jou vooral kennen als terrorisme-expert, maar jij volgt de ontwikkelingen in Duitsland ook al jaren op de voet, hè?
Ja, nee, absoluut. Ik heb tijdens mijn studie, ik heb dus Duits ook gestudeerd en geschiedenis. Ik heb ook in Duitsland gestudeerd, in Bonn, toen dat nog regeringshoofdstad was van Duitsland. Ik heb zelfs een keertje naast Helmut Kohl gezeten. Die zat niet naast mij, maar die zat naast iemand anders. Maar ik zat toevallig naast hem en ik kon zien wat hij at. En dat heeft grote indruk gemaakt.
Wat at hij?
Nou, hij bestelde meerdere keren, zeg maar, de menukaart. Rauwvertroend. Dus dat viel wel op.
Er stond daar ook zouwen maken op, Beatrice, toen.
Zouwen maken, lebekäse, al die heerlijke Schweinsachse, dat weet ik niet meer. Dat was in het restaurant van de Bundestag toen.
Goed, we gaan het hebben over de Duitse verkiezingen. Maar we beginnen met hoe de zaken er nu voor staan bij de Duitsers. Waar het zich naartoe beweegt. Dirk, het verhaal waar wij het de afgelopen maanden veel over hebben gehad in het café, dat was de opkomst van de Groenen en het lastige pakket waarin CDU-CSU zich bevond. Keert de rust nu langzaam terug daar?
Ja, behoorlijk. Hè? Partij die herstelt goed in de peilingen. Zit weer tegen de 30% aan. De uitdager was natuurlijk altijd de afgelopen maanden de Groenen die heel erg hoog stonden voor hun doen. Die zijn nu weer wat teruggezakt. We hadden de leiderschapskwestie rondom Laschet of wordt het toch misschien Söder. Nou ja, dat is in elk geval nu en voor eventjes in de koelkast gezet. Laschet kan zich breed uit profileren als de leider die CDU en die partij uit Beieren CSU verenigd heeft, de verkiezingen in kan gaan. En dat zie je dus ook terug in de peilingen. Dus zij lijken helemaal klaar voor de zomercampagne.
Een paar weken geleden, Dirk, leek het er toch echt op alsof de Groenen voor een enorme verrassing zouden kunnen gaan zorgen. Ze stonden in sommige peilingen zelfs gewoon op plaats nummer 1. De afgelopen weken hebben we toch voor Duitse begrippen wel een harde campagne gezien tegen de Groenen vanuit de conservatieve hoek. En niet alleen partijpolitiek, maar eigenlijk ook breder maatschappelijk. Die conservatieve hoek die zich roerde tegen de Groenen. Heeft dat dan nu gewerkt? Moeten we dat concluderen?
Nou, ik denk dat het een aantal factoren is. Op dit moment zie je zelfs dat de geloofwaardigheid van Baerbock door middel van haar promotieonderzoek waar plagiaatbeschuldigingen zijn geuit ook nog voortduurt. Ze kreeg daar eerst een beschuldiging van. Nou, dat leek ze enigszins overleefd te hebben, maar nu in de kranten is er opnieuw zijn er beschuldigingen waarin ook aangegeven wordt dat er heel slordig met bronvermelding is omgegaan. Ja, dat raakt natuurlijk aan haar profiel zelf, omdat ze verder weinig verantwoordelijkheid heeft gedragen en vooral een groene interne partijcarrière achter zich heeft. Niet in een publiek ambt verantwoordelijkheid heeft gedragen. Maar het is verder ook natuurlijk de punten die uit het verkiezingsprogramma worden uitgelicht bij de Groenen. Dat zijn op sommige thema's hele heftige gevolgen. Bijvoorbeeld voor de Duitse industrie, voor de werkgelegenheid. Ze willen natuurlijk helemaal over naar eco. Ja, dat kost ook verschrikkelijk veel geld. Er moeten meer schulden worden gemaakt. Dus je ziet over het hele brede front dat persoonlijk, maar ook partijinhoudelijk, dat de Groenen gewoon nu eigenlijk eigenlijk de klappen moeten opvangen van het vol in de wind staan, hè? Vol in de belangstelling staan. Dat was tot nu toe nog niet zo.
Beatrice, die beschuldigingen van plagiaat aan het adres van Baerbock, hoe schadelijk kan dat zijn voor haar?
Nou ja, zij heeft inderdaad vooral haar geloofwaardigheid, hè, haar authenticiteit heeft zij in de aanbieding. Zij is een nieuwe, verfrissende kandidaat met een nieuw programma. Ze heeft inderdaad, zoals net werd gezegd, nog niet zoveel laten zien op het vlak van besturen en politiek. Dus dit is wat zij heeft. En als daar steeds vaker krasjes op komen, dan verliest ze wel echt aan populariteit. En dat, of dit nou de reden is of andere dingen, in ieder geval is haar populariteit gedaald en die van Laschet neemt toe. En er zijn ook nog best wel veel kiezers in Duitsland die nog geen keuze hebben gemaakt. En de hele zomer ligt nog voor ons. En wat gaat er gebeuren? En als zij nu al een beetje wankelt in haar geloofwaardigheid, dan kan dat een soort negatief effect hebben op de mensen die nu nog moeten kiezen. Terwijl Laschet, die leunt achterover en die glimlacht gezellig. En die wint hier eigenlijk alleen maar bij. En dat blijkt ook al uit de peilingen.
Mathieu, straks hebben we het even over de mogelijke coalities. Maar het bondskanselierschap kan Laschet dus eigenlijk niet meer ontgaan.
Nee, op dit moment lijkt het erop dat hij steeds comfortabeler in zijn positie zit als bondskanselierkandidaat. En dat is op zich toch wel opmerkelijk als je bedenkt dat een paar maanden geleden hij eigenlijk op alle manieren nog heel erg omstreden was en ook heel zwak stond. Nu is het wel zo, en dat is wel belangrijk om in je achterhoofd te houden, dat Duitsers natuurlijk uit zijn altijd op één ding op de allereerste plaats. En dat is wat zij zelf noemen stabiliteit. En Laschet, Beatrice zegt het al, die straalt dat uit. Die probeert dat uit te stralen en die is nu de kanselier van CDU-CSU. En dan zie je ook dat die partij om hem heen gaat staan, dat hij nu eigenlijk weinig meer te duchten heeft op dit moment van interne binnenbrandjes of aanvallen of mensen die aan zijn stoelpoot aan het zagen zijn, openlijk. Daar zijn de Duitsers heel gedisciplineerd in. Ze staan nu achter hem bij CDU-CSU. Ook die conservatieve krachten in de samenleving staan voor een groot gedeelte achter die partij en achter Laschet als kandidaat. En dat betekent dat hij eigenlijk, zoals gezegd, best wel comfortabel nu de zomer in lijkt te gaan.
In de beeldvorming wordt Laschet vaak afgeschilderd als een Merkel light, hè? Beatrice, waarin verschilt hij juist van Merkel?
Dat is een goede vraag. In heel veel opzichten verschilt hij toch wel van Merkel. En Mathieu heeft natuurlijk gelijk, hij staat voor stabiliteit. En dat staat Merkel ook. En van Laschet wordt ook gezegd, het is de anti-stress kandidaat. Mensen willen geen stress na corona. Ze willen geen gedoe met energie of wat dan ook, pensioenen. En Laschet staat voor anti-stress. En daarin voert hij wel Merkels erbe. Hè? De legacy voert hij door. Maar hij is toch wel, achter de schermen is hij toch wel echt heel anders. Hij is, komt uit het Westen. Het is een man. En wat ook wel heel erg opvalt, hij is heel katholiek. En er stond de afgelopen tijd stond ook veel artikelen in de kranten en de media in Duitsland. Ook wel een beetje waar mensen zich een beetje op hun hoofd krabben van wat gaat dat nou betekenen? Laschet heeft de paus al uitgenodigd. Hij schijnt zelfs contacten met Opus Dei te hebben. Dat is best wel een orthodoxe, netjes uit te drukken, vorm van het katholicisme. Hij schijnt ook bij allerlei grote politieke beslissingen eerst eventjes met zijn pastoor te bellen. Dus wat krijg je nou precies is met Laschet op deze manier in huis? Hij is ook zelf heel gelovig, heel religieus. Hoe kan hij nou vanuit dat Rijnland, met zijn katholieke achtergrond, hoe kan hij nou de brug naar het wereldse Berlijn, naar het Noord-Duitse Pruisen, naar het totaal geseculariseerde Oosten gaan slaan? En dat is nog wel lastig hoe hij dat gaat doen. En kan hij dat rustige, dat gevoel van het midden, het niet te veel opvallen, kan hij dat bewaren? Want er zijn wel dingen, ook uit zijn verleden of rondom zijn kinderen, in dit geval dus rondom zijn toch wel sterke nabijheid tot stroming binnen de katholieke kerk, die nog wel openbaar kunnen worden. Nou, denk ik zelf dat allemaal wel mee zal vallen, maar je ziet wel dat mensen nu gaan graven.
Maar Beatrice, het is ook erg ouderwets, hè? Zoals Laschet eigenlijk zich profileert. Het lijkt heel erg op Helmut Kohl. Die had ook altijd hele nauwe contacten met de kerk. Konrad Adenauer, de voorganger van Helmut Kohl en zijn voorbeeld natuurlijk ook. Die had zelfs een bidstoel naast zijn bed staan. Dat was bekend. Maar Helmut Kohl was ook iemand die de pastoor altijd raadpleegde bij grote beslissingen. Toen hij de 10-puntenplan schreef voor de Duitse eenwording. Toen nodigde hij als eerste de pastoor die het beste kende uit en zijn broer om eens even met elkaar te brainstormen over wat er nou precies in moest staan. Het komt ook een beetje ouderwets over. Is het niet enorm achterhaald, dat profiel van Laschet?
Dat wordt wel gezegd. Hè? Hij wordt een soort romantiker genoemd, een euro-nostalgieker, dat noemen de mensen hem ook al. Hij wil terug naar die strenge schuldenregels. Hij wil inderdaad voor een deel terug naar de era Kohl. Maar nou zijn er toch wel heel veel mensen in Duitsland die misschien voor onze Nederlanders zijn, wat waarde betreft, natuurlijk een stuk progressiever dan Duitsland. Laten we dat niet vergeten. En in Duitsland is wat wij ouderwets vinden, dat vindt men daar heerlijk. He, de burgerliche mitte, het biederen, gaan naar gewoon een gemiddelde Duitse stad in het Rijnland. En je denkt soms dat de tijd stilstaat. En dat is voor heel veel mensen heerlijk en prettig. En Laschet verdedigt daarmee natuurlijk ook de belangen van de gevestigde orde. Mm-hmm. De mensen met grondbezit, met hoge vermogens. Daar heeft hij natuurlijk ook hele goede papieren. De industrie, het werkgeberverband, die staan allemaal als een blok achter Laschet. En vergeet niet dat dit, wat jij ouderwets noemt of achterhaalt, Mathieu, daarmee is Duitsland natuurlijk wel groot geworden. De vraag is wat dit gaat doen op de plaatsen in Duitsland waar dit niet speelt. Er lopen hele grote breuklijnen door de Duitse samenleving. En Merkel was wel iemand die nog een beetje de boel bij elkaar kon houden. Ook door wie zij was. Hè. Kwam uit het oosten, was juist protestants uit het noorden. Bij Laschet bestaat wel dat risico dat die breuken verder open gaan.
Zijn er nog andere voorbeelden van breuklijnen? Wat voor andere breuklijnen zijn er in Duitsland?
Nou ja, dat is eigenlijk ook wel waar we net al op aanduiden waarom Laschet zo populair is. Hij staat voor een generatie die voor stabiliteit staat, maar die ook wat ouder is en ook gewoon bang is om de errungenschaften, de verworvenheden die ze hebben, te verliezen. En dan denk je misschien aan bezit, aan eigendom, eigen huizen. Misschien ook aan bepaalde moraal die er is. Niet te veel gekkigheid. En als je kijkt naar Duitsland, is de bevolking in Duitsland ook in relatief opzicht in Europa best oud. Meer dan 20% van de mensen is boven de 65. Dat is afgelopen jaar ook weer met 3% gestegen. Duitsland heeft dus zowel met Italië de oudste bevolking als ook de minste jongeren onder de 15. Ligt daarmee ook echt boven het Europese gemiddelde. En dat neemt ook alleen maar toe. Er zullen dus, dat werd in Duitsland al berekend. En dat is dus ook echt een heel groot thema in de verkiezingen. Daar wordt in Nederland niet zoveel over gesproken, omdat het een ingewikkeld onderwerp is. Maar in Duitsland is de rentenreform, dus de pensioenshervorming, is echt het hete hangijzer. En daar is Angela Merkel altijd een beetje voor teruggeschrikt. Maar dat moet wel, want er komen in Duitsland gewoon komt een enorm cohort plus 80-jarigen aan. En die willen allemaal goede zorg en goede voorzieningen. En dat is in Duitsland peperduur. En dat moet Laschet dus eigenlijk in de nieuwe verkiezingsperiode allemaal gaan oplossen. Wordt ook wel gezegd in Duitsland, Duitsland is een seniorendemocratie. Dus in Duitsland tel je pas mee als je oud en wijs bent en ervaring hebt. Kijk maar, zet een Duits programma aan. Bijvoorbeeld een nieuwsprogramma, Tagesschau. Het is een totaal verschil met Nederland. Je ziet allemaal grijze, oudere mensen. Voor ons beeld, en in RTL en ook op één, die zouden een toeval krijgen als ze die Duitsers aan tafel moeten hebben zitten. Het is een totaal ander beeld van mensen dat je daar op tv ziet. Ik moet zeggen dat ik het wel sympathiek vind. Niet iedereen hoeft er jong en hip uit te zien. En niet iedereen hoeft net van de straat geplukt te worden. Je mag ook wel een beetje levenservaring en wijsheid hebben.
Ja, dat is dan een voordeel. Maar het gaat een grote rol spelen in de verkiezingen dus. Ik wil even door op die breuklijnen. Gaan we daarna naar de thema's in de verkiezingen. Maar een andere grote breuklijn, we hebben het gehad over jong versus oud en religie. Maar een andere breuklijn is die tussen Oost en West. En dan wil ik even met jou naar de populariteit van de AfD en extreemrechts. Die zijn nog steeds veel populairder in Oost dan in West-Duitsland.
Ja, absoluut. En dat bleek ook bij de laatste deelstaatsverkiezingen. Hè, dat voor de categorie onder 30-jarigen, jongeren die mogen stemmen, kiest de grote meerderheid voor de AfD. Nou heeft de AfD verloren in die deelstaatsverkiezingen. Maar dat betekent dus wel dat er een cohort aankomt van jongeren voor wie de AfD met stip op één staat. En als je even uitzoomt, hè, wat is er nou aan de hand in die nieuwe deelstaten, zoals nog steeds wordt genoemd, eufemistisch. Nou, wat er aan de hand is, wordt wel samengevat. Nou, er zitten Stasi's, Nazi's en Enttäuschte, dus de oude Ossies, rechtsextremisten en teleurgestelde mensen. Dat is te hard, dat is te pijnlijk. Maar wat er wel aan de hand is, is dat de inflatie hoger is, het aantal arbeidsplaatsen is er veel lager. Er is een enorme brain drain de afgelopen jaren heeft er plaatsgevonden. Wat er ook in het Oosten meespeelt, is dat de meeste vrouwen, jonge vrouwen, zijn weggegaan. Er zijn 4 miljoen mensen sinds 1990 vertrokken, merendeel succesvolle jonge vrouwen. Dus er is een jonge mannenoverschot, mannen tussen de 18 en 25. En laat dat nou precies dat cohort zijn waarin ook die toxic masculinity, die ook leidt tot de AfD, een grote rol speelt. Dat is ook bij de AfD aan de hand. Er zitten duizenden, dat wordt door meerdere onderzoeken wordt dat ook gesteund, duizenden mensen met rechtsextremistische neigingen. 33.000 zijn er geregistreerd in Duitsland, waarvan 13.000 gewelddadig, dus geweldbereid. Merendeel daarvan zit toch ook echt in Oost-Duitsland bij dat cohort jonge mannen. Dus dat is wel een soort demografische tijdbom.
Dirk, groeien Oost en West wel meer naar elkaar toe?
Nee, het tegenovergestelde is eigenlijk het geval. Je zou kunnen zeggen dat die kloof nog steeds bestaat. Als je ook in Duitsland met een Ossie of met een Westie zou praten, dan zouden zij zichzelf ook niet als inwoners bijna van hetzelfde land zien, maar eerder echt als behorend tot een bepaalde regio of tot een deelstaat. Dat blijft toch iets opvallends wat je vanuit Nederland denk je aan Duitsland, maar in Duitsland zelf zien mensen Duitsland als een geheel land helemaal niet zo. Wat Beatrice al terecht aangaf, is natuurlijk ook die krimp die ook in het Oosten heeft plaatsgevonden en die brain drain. Ik ben daarvoor een reportage ook in het Oosten op pad geweest. En normaal gesproken zijn Duitsers niet zo happig om voor de camera over bijvoorbeeld Alternatieven voor Duitsland of over rechtsextremisme te praten. Maar je hoeft eigenlijk maar een dagje te observeren en rond te lopen op parkeerplaatsen van bouwmarkten of supermarkten en eens een praatje met mensen aan te knopen. En de spreuken van ik heb niks tegen buitenlanders, maar die vliegen je op een gegeven moment om de oren. Ze bellen elkaar op ik sta hier met een reporter uit Nederland te praten. En voor je het weet sta je met 20 mensen, leden van de AfD, die je vervolgens uitnodigen bijna om mee op campagne te gaan in kleine dorpen, waar ze vervolgens ook met open armen worden ontvangen. Dus het is een heel serieus probleem. En in het westen van Duitsland is dat ook gewoon minder. En wat nou eigenlijk het raar is, wat me ook opvalt, is in het westen van Duitsland kijk naar de investeringen die daar in de infrastructuur zijn gedaan. De snelwegen liggen daar ontzettend slecht bij. Er is een enorme achterstand. Dus ik kijk in het oosten, daar liggen allemaal gloednieuwe snelwegen. Ontzettend veel geïnvesteerd met solidariteitsheffing in nieuwe wegen. Dus daar ligt het niet aan. Het ligt er echt aan, wat mij betreft ook, die verschillen tussen oost en west, is dat zeker in het oosten van Duitsland er een enorme politieke tegenstellingen zijn gekomen vanuit de bestaande bestuurspartijen. Het is onmogelijk geweest voor bestaande partijen zoals de CDU en de SPD bijvoorbeeld om de enorme toestroom van migranten in dat soort gemeenten aan te spreken. Omdat dan hen vanuit Berlijn werd gezegd, ja, weer Schaffendas, we hebben daar nu eenmaal voor gekozen. Maar als op een gegeven moment een paar honderd mensen vanuit migranten op een dorpsplein komen te staan en de lokale bestaande politieke partijen mogen zich daar niet over uitspreken, omdat dat vanuit Berlijn niet gewenst is, ja, dan ontstaan ook die enorme verschillen. En in het Westen is men wat dat betreft veel soevereiner geweest. Heeft men daar veel op een veel gelaagdere manier mee om kunnen gaan. Heeft men dat meer kunnen benoemen. En dat is wat mij betreft ook een van de redenen waarom dat Oosten steeds maar zo'n achtergebleven gebied blijft. De politiek, cultureel gezien, zie je gewoon dat daar is geen eigen cultuur hebben kunnen ontstaan. Dus de gevolgen daarvan, de wende, zijn daar nog steeds direct en heel erg ingrijpend.
Ja, wat Dirk zegt is echt ontzettend belangrijk. Het is zo belangrijk dat er, hè, dat noemen ze in Duitsland de pre-politische grondwetten, dus de voorpolitieke grondwaarden, dat je vertrouwen hebt, dat je hoop hebt op de toekomst, dat je vertrouwen hebt in elkaar, dat er een gevoel van solidariteit is. En als dat er niet is, als het een heel erg een gevoel is van ieder voor zich en wij met onze zippen, wij met onze clan voor elkaar, er is gewoon niet zoiets als zo'n verfassingspolitische grondconsens ontstaan die er in West-Duitsland met veel pijn en moeite is ontstaan. Dat heeft natuurlijk ook decennia gekost. Die is er in Oost-Duitsland niet ontstaan. Daar zijn de mensen dictatuur socialiseerd, hebben hun kinderen ook opgevoed met het idee de overheid kun je niet vertrouwen. En dat zie je ook terug. CDU-CSU heeft daar ook minder voet aan wal gekregen in die korte periode sinds 1990. Er is wel één lichtpuntje, hè, dat is ook wel belangrijk om te benoemen. In de jongere generatie scoort dus de AfD heel hoog, maar ook de Groenen. En helaas is dat dan wel weer een beetje langs de jongetjes-meisjesgrens. Dus de mannen met slegerstokken die kiezen dan voor de AfD. En de bloemenmeisjes kiezen voor de Groenen. Dus dat wordt nog wat. Maar de Groenen is ook, staat ook hoog op in de peilingen in het oosten. Wat er nog wel mee speelt ook. Het is politiek, cultureel, het is cultureel. Maar het is ook wel echt economisch. Dirk heeft gelijk, er is veel geïnvesteerd in de oostelijke deelstaten. Maar wat er bijvoorbeeld nog meespeelt, en dat is ook een punt voor de verkiezingen na de zomer. We noemden net al de pensioenen. Die Oost-Duitsers hebben natuurlijk zoiets, waarom moeten wij voor de pensioenen van die rijke Westies gaan betalen? Maar er is nog een ding. Duitsland wil voorop lopen in de decarbonisering van Europa. Dus het afbouwen van CO2-uitstotende grondstoffen. Nou wil het feit dat 4 van de 10 kolencentrales staan in de DDR, de oude DDR. En als je bijvoorbeeld, jij noemde net al Dirk, dat je daar rond reist. Ik was een tijdje terug in Cottbus. Als je daar dan kijkt, de kolencentrale daar zorgt voor 24.000 arbeidsplaatsen. En de lokale voetbalclub die heet Energie. Nou, dat is niet duurzame energie, dat is kolenenergie. De kolencentrale die betaalt alle dorpsfeesten. En de AfD die verzet zich dus ook tegen die hervormingen, dat noemen zij van die progressieve hervormingen waar de mensen daar niks aan hebben. Dus het gaat ook wel echt om harde belangen. Dus het gaat om cultuur, het gaat om attitudes, maar het gaat ook wel echt om harde belangen. Nou, heb je daar nog een aantal arbeidsplaatsen en dan gaan die ook verloren. Dus dit wordt ook wel iets waar de komende kanselierskandidaat echt nog stevig probleem mee krijgt. En de geheime diensten, de veiligheidsdiensten, die hebben al zelfs gewaarschuwd dat op sommige plekken daar een soort, ja, ze noemen dat een rechtspatriotistische revolutie bevoorsteed. Dat vind ik een beetje alarmistisch. Maar je moet wel bedenken dat er al delen zijn in het oosten van Duitsland. Dat worden dan zogeheten Ausländervrije zone. Daar heeft rechtsextremisme het gewoon voor het zeggen. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld die NSU, die rechtsextremistische terroristische groepering, in delen in Oost-Duitsland eigenlijk allerlei ondersteuning had en gewoon vrijuit hun leventje kon leiden en hun aanslagen.
Maar Beatrice, hoe zie jij dan het feit dat de oud-chef van de inlichtingendiensten, Hans-Georg Maassen, na vertrek uit zijn functie zelf ook zo geleerd lijkt te zijn aan de AfD, of in elk geval het gesprek met hen niet uit de weg gaat. En dat uit zoveel onderzoeken blijkt dat de politie zelf ook, niet alleen in Oost, maar ook in West-Duitsland, dat daar zo vaak ook een hang naar extreem rechts is. Want dat lijkt me nou niet echt een succesformule voor het bestrijden van extreem rechts.
Nee, dat bevestigt hoe diep het probleem geworteld zit. Als je de kranten erop naslaat, er is elke week of elke maand is er wel een onthulling dat ofwel bij de Bundeswehr of bij de politie op deelstaatniveau, met name ook in het oosten, maar ook elders, dat er mensen van de veiligheidsdiensten, agenten, justitie, politie zelf betrokken lijken te zijn of zelf in appgroeps rechtsextremistisch gedachtegoed uitslaan. Dat geeft aan hoe diep die breuklijnen in Duitsland zijn. En er is een brede democratische consensus. Duitsland is inclusief, maar het wordt tot echt met die schaduwen van het verleden die ook nog naar de toekomst gaan.
In hoeverre heeft de coronapandemie die breuklijnen vergroot?
Dat is een goede vraag. Dat is misschien nog niet helemaal af te zien. Ik weet niet of Dirk daar meer van weet. In eerste instantie leek het erop, net als in Nederland, hè, dat de groei afneemt, de werkloosheid toeneemt, inflatie stijgt. Maar nu trekt de economie weer aan. En Duitsland is gewoon de motor van Europa en dat merk je. En nu maakt men zich in Duitsland juist weer zorgen dat het te goed gaat. Er is zo'n enorme vraag aan grondstoffen en producten dat de bedrijven het niet aangeleverd krijgen. Dus economisch gezien herstelt Duitsland zich razendsnel, net als Nederland. De vraag is wel wat het intellectueel voelt. zeg je, het geistertje heeft gedaan. En er is bijvoorbeeld een hele grote groep in Duitsland opgekomen. Die noemen zich de Querdenker. Bij ons zou je het misschien wappies noemen. Die ook overlap vertonen met de Reichsbürger en de rechtsextremisme. Die dat anti-overheid denken, wat bij ons de NCTV coronaradicalisering noemde, in de hand werkt. En er zijn ook voortdurend schandalen. Ik was net in Berlijn de afgelopen dagen. Het was wel echt enig om daar weer te zijn. Het was ook een heel groot schandaal. Een beroemde vrije school in Berlijn, antroposofische school, bleek helemaal ondermijnd te zijn door die queerdenken met rechtsextremistische neigingen. Dus daar zit dat ook al.
Ja, die link is al bekend, toch? Tussen de vrije school
ja,
en die queerdenken.
Ja, dat zien ze zelf anders. Maar in dit geval was het inderdaad niet te bestellen.
Nee, wat mij bij dat soort reportages die ik maak over die demonstraties altijd wel opvalt, is dat er binnen de queerdenken en binnen de mensen die kritisch zijn op het coronabeleid van de Duitse regering ook opvallend veel mensen zouden zitten die je daar helemaal niet verwacht. Dus de leraren, de verpleegsters, eigenlijk de oude aanhang van de SPD. En dan keer ik terug naar dat thema wat ik net benoemde. Er is een heel diep geworteld wantrouwen tegen de bestaande volkspartijen in Duitsland. Niet alleen in het oosten, maar in heel Duitsland. Mm-hmm. En eigenlijk bij gebrek aan beter zie je vaak dat heel veel meer keuze is er niet. Volgens dan uiteindelijk dan toch weer de partij kiezen ze vlak voor de verkiezingen toch weer op de vertrouwde leider. Inderdaad voor de stabiliteit. Maar ik ben helemaal met jou eens, Beatrice, dat de grote vraag voor Duitsland is hoe gaan ze die politiek-culturele dialoog voeren met de bevolking. Want anders zul je zien, er worden enorme schulden nu gemaakt inderdaad om de economie op gang te houden en om weer te investeren. Maar uiteindelijk moeten die schulden ook wel worden gaan terugbetaald. En dan is het natuurlijk heel erg de dreiging dat die enorme kloof tussen arm en rijk die er al bestaat, dan ook langs de politieke lijnen gaat lopen, waardoor aan de linker en aan de rechterkant de extremistische partij, of met een hang naar rechtsextremisme, natuurlijk nog veel groter gaan worden dan ze nu al zijn.
Mathieu?
Ja, op een diepere laag speelt iets anders wat we ook al aangeraakt hebben in dit gesprek. En dat is dat Duitsland eigenlijk niet zozeer een land is, maar een verzameling van regio's. Het is een federatie. En die regionale realiteit, die is ontzettend bepalend. En die is ook heel verschillend. Bovendien is daar een oud-Duits probleem dat al veel verder teruggaat dan de Bondsrepubliek, namelijk de spanning tussen eenheid en eigenheid, die nooit wordt opgelost. Dus aan de ene kant zie je soms dat men voor eenheid kiest om een praktische oplossing op beleidsniveau vorm te geven, maar heel vaak is de drang naar eigenheid in die regio's ontzettend bepalend en moet je dus maatwerk leveren als politicus op regioniveau om je geloofwaardigheid te behouden. Dat is iets heel belangrijks wat iedere keer opspeelt, altijd in Duitsland, wat ook echt hoort bij de Duitse cultuur, die spanning. En je ziet het nu heel erg, en dat is al benoemd, maar het is toch goed om dat nog een keer heel duidelijk te zeggen. Die eenwording, die heeft als het ware die spanning vergroot. En die sluimert sinds de eenwording heel erg dicht onder de oppervlakte. De spanning tussen eenheid en eigenheid. En met name in Oost-Duitsland was dat altijd al aanwezig, waar men zei van hoezo moeten wij alles meedoen wat die West-Duitsers voorstellen? Waarom moeten we in deze mal mee? Maar ook in West-Duitsland is dat gevoel enorm toegenomen doordat men zegt, ja, wij betalen nu al zo lang voor die Oost-Duitsers. Daar hebben ze de beste wegen, daar hebben ze de mooist gerestaureerde middeleeuwse binnensteden en nog steeds worden daar problemen veroorzaakt die wij eigenlijk niet mee willen torsen. Dus dat is heel belangrijk. Een heel belangrijk element, ook omdat je dat terugziet, en dat ben ik helemaal met Dirk eens, in die armoedecijfers en de kansen op banen en toekomst, zoals Beatrice al zei. Want die zijn heel erg ongelijk verdeeld nog steeds. En die maken die spanning nog groter. Dus behalve dat je een politieke polarisatie voelt onder de oppervlakte, is ook die regionale realiteit heel erg sterk de zaak uiteen aan het trekken op diverse dossiers.
Laten we kijken naar de mogelijke coalities. Dirk, de huidige coalitie bestaat uit CDU, CSU en de SPD, maar niemand houdt er rekening mee dat die samen doorgaan. Kunnen we die combi ook echt uitsluiten?
Nee, uitsluiten kan niet, want je weet nooit hoe de hazen lopen. Bij de vorige coalitievorming leek het heel lang op een Jamaica, dus met FDP en de Groenen stapte de FDP op het laatste moment eruit en moest de CDU, CSU toch weer met de SPD, wat ze toen ook niet wilden. Dus uitsluiten kun je het niet, maar het is zeker niet niet een van de wenscoalities. Het zou veel logischer zijn als zometeen als CDU, CSU winnaar van de verkiezingen worden, dat ze dan eerst naar de andere winnaars kijken. En de Groenen doen natuurlijk ook heel hard hun best om zich als regeringspartij te profileren. Nou, de liberalen lijken er ook wel weer zin in te hebben. Dus wat dat betreft lijkt dat meer een soort van coalitie vanuit de wensen van de politie zelf. Kijk je overigens naar een peiling die in Duitsland is gehouden, dan komen zij met een coalitie die wij ook zelf nog niet eerder zo hebben aangesproken uit. Namelijk zwart-rood-groen. Dus CDU en SPD met Groenen erbij. Daar is in Duitsland blijkbaar onder de bevolking de meeste behoefte aan. Maar ik denk gewoon dat dat vanwege CDU, CSU en de SPD gezien de afgelopen jaren zeker niet het eerste is waar zij nu zelf op zitten te wachten.
Ja, de Kenia-coalitie ook.
Ja, ik wilde net vragen, wat voor naam hebben ze daarvoor bedacht? Want ze zijn erg creatief. Ik wil het even hebben, Beatrice, over de Jamaica-coalitie. Dirk noemde hem al. CDU, CSU, Groenen en de liberale FDP. Is dat een waarschijnlijke combinatie?
Ja, daar wordt wel veel over gesproken. En er worden ook al wel veel overtures gemaakt. En Lindner, hè, de man van de FDP, en Annalena Baerbock, die hebben ook al diverse overleggingen gehad. Maar dat lijkt toch ook niet helemaal lekker te gaan. Omdat Lindner is de man van de industrie. En Baerbock natuurlijk helemaal niet. En er zijn een aantal echt hele grote controversies. Bijvoorbeeld over die pensioenen. Bijvoorbeeld over de pijplijn, de industrie. Dus hoe dat gaat uitpakken, dat is nog, dan hangt het er echt heel erg van vanaf. Als bijvoorbeeld de Groenen heel erg winnen. En de FDP heel erg verliest. Of de FDP dat dan misschien toch nog wil of niet. Wat ook nog wordt gezegd, dat is de Deutschland-coalition. Dat is zwart, rood, geel. Dus dat zou CDU-CSU met SPD zijn en dan met de FDP.
Zonder de Groenen.
Zonder de Groenen. Dat zou dan nog eerder een optie zijn, denk ik. Maar het hangt er echt heel erg vanaf. Gaat Laschet van de zomer, blijft hij in de lift zitten? Hè? Gaan die echt enorm winnen? En kunnen de Groenen ook nog zich weer een beetje afrappelen? Kunnen die een beetje opstaan? Dan zou het toch met de Groenen moeten. Als de Groenen verder naar beneden zakken en de SPD blijft een beetje stabiel, Scholz wil wel, dan zal het toch met rood gaan. En dan is het eerder logisch dat de FDP mee gaat doen.
Mathieu, hoe denk jij tot slot over de mogelijkheid van een coalitie tussen CDU, CSU met de FDP?
Ja, dat ver aan de horizon. Voorbij deze zomer verschijnt nu deze oude traditionele West-Duitse coalitie. Die is in zicht. Hij heeft nog geen meerderheid, nog lang niet volgens sommigen, maar hij zit wel in de lift en hij gaat richting die 50% bewegen mogelijk in de komende weken en maanden. En dat is wel interessant om te zien, want dit is een combinatie van degelijk en modern. Hè, CDU, CSU hebben we uitgebreid besproken, die staan voor die degelijkheid. FDP heeft natuurlijk al te schwung mee die liberalen zichzelf opplakken. Vaak is dat als je wat dichter bij zo'n liberaal komt, valt dat reuze mee. Maar in ieder geval hebben ze voor de buitenkant de moderne schwung mee. En dat past ook heel goed bij CSU, die zich ook zo willen profileren regelmatig als wat moderner en wat vlotter. En dat zou dus wel eens iets interessants kunnen zijn, want deze coalitie die appelleert aan een aantal sentimenten, met name in West-Duitsland. De eerste is natuurlijk stabiliteit. Dit is pure stabiliteit. Dit waren de kabinetten Adenauer, dit waren de kabinetten Kohl. Hierbij horen de namen van mensen als Franz Blücher, die vice-kanselier was jarenlang onder Adenauer, van Hans-Dietrich Genscher, die de architect is volgens velen van het huidige Duitsland op de achtergrond en ook toch op zijn minst gedeeltelijk van het huidige Europa. Van Theodor Heuss, de eerste bondspresident van de Bondsrepubliek, langjarig uitgebreide briefwisselingen gepubliceerd met Konrad Adenauer. Dus dit is pure stabiliteit. Hier hoorden de posters bij, keine experimenten bij deze coalitie. CDU, CSU en FDP. Nou, dat past altijd goed in Duitsland. We hebben het er uitgebreid over gehad. En het heeft dus ook een nostalgisch randje. En dat maakt deze coalitie interessant in West-Duitsland. We hebben het net gehad over al die gevoelens onder de oppervlakte. In Oost-Duitsland worden die vaak besproken. Maar in West-Duitsland zijn die in toenemende mate aanwezig. En daar appelleert Laschet natuurlijk ook aan. En dit is een coalitie die eigenlijk Laschet op het lijf geschreven is. Want hier kan hij de erfenis Adenauer, Kohl naadloos doorzetten. Dus ik ben heel benieuwd naar deze horizon, wat daarvan gaat komen.
De Duitsers zijn over het algemeen wel een stuk sneller met formeren dan wij hier in Nederland. Hè? Denken jullie dat het dit keer snel rond is of dat het net als de vorige keer toch wat langer duurt in Duitsland?
Er is altijd een groot verantwoordelijkheidsgevoel in Duitsland. Daarom is die Deutschlandcoalition, waar Beatrice het bijvoorbeeld over had, ook meteen in beeld. Want iedereen weet, ja, we moeten een regering hebben. Dit is belangrijk. Nou, we hoeven het allemaal niet uit te leggen. Corona, eurozone, Europa, migratie, de geopolitieke verhoudingen. Ga zo maar door. Er moet een regering zijn. Dat is in Duitsland altijd een diep gevoelde verantwoordelijkheid die breed gedragen wordt in de politiek. Dus daar zijn weinig opportunisten bij op dat moment. Iedereen gaat heel ernstig kijken en de eigen waarden debiteren en al eventueel de grondwet citeren als dat nodig is. En dan gaan ze toch vrij snel met elkaar in de kamer zitten om te kijken welke regering er moet komen. Dat is een groot verschil met Nederland.
Ja, en vergeet niet, hè, er zijn eigenlijk maar 4 serieuze partijen. Dus de rekenkunde is ook buitengewoon primitief. Terwijl dat in Nederland echt hogere wiskunde is geworden.
En de Duitsers zijn ook van het protocoleren. En niet alleen tijdens een formatie, maar gedurende de 4 jaar. Dus er wordt voortdurend aan akkoorden geschreven en overlegd. En wat dat betreft komt het voor hen ook nooit als een verrassing, omdat er inderdaad maar een paar varianten zijn.
Nou, welke coalitie het ook wordt, de huidige lijkt het niet te halen. En de huidige bondskanselier vertrekt ook zeker. Laten we eens kijken wat dat betekent voor een van de belangrijkste functies die Duitsland onder Merkel vervulde. De brugfunctie tussen Europa en Rusland en tussen Oost- en West-Europa. Beatrice, verdwijnt Duitsland als bruggenbouwer? Wat denk je?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat misschien zelfs de functie van Duitsland is. Dat het een brug is tussen Oost en West. In ieder geval is Duitsland zo ontstaan. En als historicus vind ik het altijd wel heel erg leuk om in het gewoel van de actualiteiten, hè, even achterover te leunen, even door je oogharen te kijken. Wat zie je nou voor beeld? En het Duitse Rijk, Duitse Republiek, is natuurlijk eigenlijk vrij jong op het wereldtoneel verschenen. 1870, 1871, Duitse Keizerrijk. En degene die Duitsland op deze manier heeft gepositioneerd op het toneel, als je eventjes, hè, wat ik al zei, heel erg door je oogharen kijkt, dat is toch wel kanselier Bismarck. En een paar jaar geleden stonden de kranten ook vol toen de herdenking van het Duitse Keizerrijk werd gevierd, vorig jaar, maar ook toen Bismarck werd gevierd, werd er gezegd, was kan der Kanzler, was kan der Reichskanzler ons nog lernen? Dus wat kunnen we daar nog van meenemen? En je zou kunnen zeggen, dat zal ze vast niet leuk vinden, maar het is wel door anderen ook gezegd, dat Merkel eigenlijk een hele goede leerling is geweest van Bismarck. Opnieuw, in heel veel opzichten ook niet. Merkel is een ontzettend ethisch persoon, heel erg moreel bewust, buitengewoon stabiel. Maar Merkel heeft altijd die brugfunctie vervuld. En dat is ook precies wat kanselier Bismarck zei. Hij zei, Duitsland kan alleen maar bestaan als land der Mitte. En dat betekent dat je dat midden ook dynamisch vorm moet geven. En voor Bismarck was dat een schaukelpolitiek. Dus Duitsland moet met zijn eigen politieke en economische belangen altijd heen en weer schommelen tussen Oost en West. Want soms is het beter om met Frankrijk samen te werken, soms is het beter met Rusland samen te werken. In ieder geval moet Duitsland ervoor zorgen dat Rusland en Frankrijk niet tegen Duitsland gaan samenwerken. Dat was natuurlijk Bismarcks doel. Dat was ook nog in een periode zonder Europese integratie. Dat is natuurlijk nu heel anders, dat weet ik ook allemaal wel. Maar iets van die 19e eeuw, hè, met naarmate de Koude Oorlog verder in de herinnering verdwijnt, zie je iets van die diepe karsporen, zoals Maarten Brands het ooit zei, van de 19e eeuw, die zie je weer terugkomen. En je ziet weer, zeker nu ook Engeland meer op afstand is geraakt, je ziet ook dat Frankrijk streeft naar een grotere rol, hè, met de komende raadspresidentschap. Je ziet dat Rusland helemaal zijn eigen goddelijke gang aan het gaan is. En je ziet Merkel bemiddelen. Merkel heeft ook de afgelopen week nog geprobeerd een Rusland-top neer te zetten. Merkel is ook degene die in Europa een beetje probeert af te remmen als het om sancties tegen Rusland gaat. Merkel is degene die wel met China wil samenwerken tegen de wens van Amerika in. Dus je ziet haar schipperen met die grote economische en politieke belangen. En zij bedrijft eigenlijk een hele rustige schaukelpolitiek. Mensen hebben denk ik niet half door wat zij allemaal achter de schermen aan het jongleren is. Want dat werd van Bismarck gezegd. Het was keizer Willem I die zei, als er één iemand kan jongleren is het Bismarck. Hij heeft altijd 5 ballen, waarvan minstens 2 in de lucht. Maar goed, toen Bismarck in 1890 werd ontslagen door keizer Willem II, toen donderden al die ballen op de grond, toen ging alles mis. Dus de vraag is, kan de nieuwe kanselier net zo goed jongleren als Merkel?
Net zo goed sjoukelen. Ja, dan moet de rest ook wel mee willen sjoukelen, toch?
Ja,
dat is ook nog maar de vraag.
Zeker, maar daar is ook nog wel iets anders over te zeggen. Dus die schaukelpolitiek, zeker, die heeft ook een negatieve connotatie. Dus Konrad Adenauer, de eerste bondskanselier van West-Duitsland, die zei eigenlijk, dat moeten we dus niet meer doen. En dat komt doordat hij eigenlijk dan appelleert aan een soort analyse van die schaukelpolitiek, die vanuit Bismarck zijn positie briljant was. Hè, het spel met de 5 kegels, zoals hij dat speelde en de andere grootmachten rondom Duitsland en de zaak in balans hield. Daar wordt ook wel van gezegd, ja, dat is eigenlijk diplomatie, geopolitiek en achterkamertjes. Hogere achterkamertjes politiek. Want daar horen altijd afspraken bij die het daglicht niet kunnen verdragen. Zoals bijvoorbeeld het Rückversicherungsvertrag wat Bismarck destijds had met Rusland. Dat was geheim. Dat ze elkaar toch zouden steunen als de nood aan de man was. En dat wordt dus dan gekoppeld aan een soort cynisme. Hè? Te veel sjouwkelen is niet eerlijk, niet open, is niet staan voor je zaak, is de boel verwateren. Dat zijn natuurlijk de verwijten die ook wel eens in de richting van Merkel geuit zijn de laatste tijd. En ik denk inderdaad dat zij een ongelooflijk belangrijke brugfunctie heeft vervuld in Europa, in het Europa van de EU. En daarbuiten dat ook geprobeerd heeft. Maar bijvoorbeeld de band met Rusland is ondertussen tamelijk controversieel. Dat was in de tijd van Bismarck, zei hij altijd, de draad naar Sint-Petersburg, die moeten we in stand houden, want we moeten in communicatie zijn met dat land naast ons min of meer. Dat gaat ook nooit weg. Dus het zou heel dom zijn om met de ruggen naar elkaar te gaan staan. Daar zit heel veel in. Dat is ook de approach van Merkel, zou je kunnen zeggen. Zij wil die communicatielijnen met Rusland open houden. Aan de andere kant zijn er natuurlijk je partners. En in dit geval zijn dat de partners van Duitsland zijn leden van de Europese Unie. En die zeggen nu eigenlijk al in grote getalen een hele tijd van Duitsland gaat te ver in die relatie met Rusland. Bijvoorbeeld in het project Nord Stream, die pijplijn die direct loopt van Rusland door de Oostzee naar Duitsland. Daar moeten we vanaf, zegt een groot gedeelte van de lidstaten van de Europese Unie. De Europese Commissie gaat de laatste jaren die kant op. En zelfs Frankrijk heeft op die koers ingezet. En dat is wel heel interessant om te zien. Hoe gaat die geopolitiek van Merkel overleven in de nieuwe verhoudingen? Als Laschet, die minder gericht is op Rusland bijvoorbeeld en daar ook minder ingang heeft, bijvoorbeeld geen Russisch spreekt zoals Merkel en zich ook anders profileert. Maar misschien zal hij het nog wel voortzetten, tenminste dat zegt hij. Maar vooral Annalena Baerbock van de Groenen, die heeft heel duidelijk gezegd, dat hele Nord Stream project, daar wil ik van af. Dat is te schimmig, dat past te slecht bij onze normen en waarden in de buitenlandpolitiek. Daar moeten we mee breken. En dat is een heel controversieel thema, wat weinig in de Duitse pers komt op regelmatige basis. Af en toe komen de grote reconstructies. Maar het wordt toch een beetje uit het debat gehouden. Ik zie Dirk daar een beetje een frons bij trekken. Misschien kan hij daar nader op toelichten. Want politiek is het even opgespeeld, omdat Baerbock zo duidelijk was. Maar nu is het toch ook weer een beetje naar de achtergrond gedrukt.
Ik moet daar toch echt wel rechtstreeks tegenin gaan, graag. Want dat is een beetje te simplistisch hoe Mathieu het nou neerzet. Natuurlijk, ik ben absoluut geen fan van Bismarck. Ik vind het een verschrikkelijke vrouwenhater. Dat vooropgesteld. En ik weet natuurlijk ook wel tot welke ellende Bismarcks politiek heeft geleid. Maar dat punt van dat Schaukeln, dat werd in de tijd van het keizerrijk Duitsland opgedrongen door zijn Mittellagen. En in de tijd van Adenauer, dat was natuurlijk een hele andere periode. Dat was precies die periode van de Koude Oorlog. Adenauer die reed in de trein naar richting Berlijn, soms als die moest. En als hij dan de Elbe overstak, dan deed hij gordijntjes dicht van de trein en zei hij zo, jetzt fängt Aziën aan. Nou hoef ik niet meer naar buiten te kijken. Dat hele gebied rechts van de Elbe, oostelijk van de Elbe, dat kon hij uitklammen. Want daar ging hij niet over. Duitsland had niks in te brengen. Dat was natuurlijk het bipolaire machtssysteem tussen Amerika en de Sovjet-Unie zoals we dat toen hadden. En dat was mijn punt. Dat is sinds 1990 met geweld weer op het wereldtoneel teruggecatapulteerd. Rusland bemoeit zich met Europa, of we dat nou willen of niet. En er zit nog wel een laag onder die Mathieu net niet noemde. Rusland is voor veel landen in Europa wel degelijk een hele belangrijke handelspartner. Nederland is bijvoorbeeld voor Rusland de grootste exportmarkt. Nederland heeft ontzettend veel baat met goede economische Russische belangen. Dat is ook de reden dat Mark Rutte naar de buitenwereld toe wel degelijk harde woorden over Rusland spreekt. Maar iedereen in Nederland ook wel weet, we zullen toch wel weer met Rusland moeten onderhandelen. En dat is wat Merkel probeert. Merkel is ook echt een voorvechter van waarden. Zij is ook wel steeds degene die zegt, we moeten sancties aannemen, we moeten ons bekommeren om de mensen in de Oekraïne en we moeten juist die Nord Stream 2 daarvoor gebruiken. Het is trouwens niet waar dat dat nu niet speelt in Duitsland. Juist de afgelopen dagen waren er weer allerlei interviews en controversies en werd dat weer heel erg hoog opgespeeld. Wat er met de Nord Stream 2 moet gebeuren. Ook omdat Anthony Blinken uit Amerika naar Duitsland is gekomen en heeft gezegd, jullie moeten dat stoppen. En er is toch in Duitsland wel een consensus dat ze dat niet doen. Lin, Bünde wil dat niet, Laschet wil dat niet. Ze willen wel kijken of ze die Nord Stream 2 kunnen gebruiken om Duitsland tot concessies te dwingen. Maar ze willen er niet mee stoppen. Hè. Baerbock zegt, hou maar gewoon meteen op met bouwen. Maar ja, dan zegt Laschet, dan heb je juist geen leverage meer.
Nee.
Frankrijk heeft op dit moment, is ontzettend bezig om met langs Duitsland heen ook een eigen technologiepact met Rusland te sluiten. Dus het is ook niet zo dat Frankrijk dat niet wil. En zelfs in Nederland is er sprake van een hele nauwe samenwerking op het gebied van technologie. Heel erg belangrijk voor de toekomst van Europa wordt de omzetting van waterstof. En Rusland is de grote producent van waterstof. Dat zou ook door die Nord Stream 2 kunnen geleid kunnen worden. Het zou ook in Duitsland gemaakt kunnen worden. Maar de Russische ingenieurs uit Tomsk, samen met die van Karlsruhe, die staan aan de top als het gaat om die technologie die ook Europa duurzamer kan maken. Dus het is nog wel weer veel ingewikkelder dan dat. En dat weet Rusland ook. Dus die schaukelpolitiek, je kunt die afkeuren of goedkeuren of daar normatief iets van vinden. Maar het is een feit dat het moet. Hè, vanwege al die economische, technologische, politieke belangen. En de nieuwe kanselier zal dus moeten gaan schaukelen. En dan is natuurlijk de vraag hoe heftig die dat gaat doen.
Precies. Daar ben ik het helemaal mee eens, Beatrice. Dat is, hè, het gaat om de politieke retoriek waarmee die schaukelpolitiek ook van Merkel heel vaak in een duistere sfeer getrokken wordt. Maar het is natuurlijk helemaal waar dat Rusland niet van de kaart verdwijnt en dat we geen koude oorlog meer hebben. Hè. Hoe graag, bij wijze van spreken, de campagne van Laschet die nostalgie zou willen opwekken, dat is niet aan de hand. En het is ook een feit dat in de jaren 90 heel serieus werd nagedacht, met name in Duitsland, en dat is ook niet verdwenen, onder andere in de SPD, om Rusland op een bepaalde manier bij de Europese Unie te halen. Dat is in zekere zin reaalpolitiek. En zeker in al die technologische ontwikkelingen waar het over gaat, is dat ook van vitaal belang. Je hebt het perfect aangegeven. Waar het mij om ging is, dat Nord Stream dossier is heel groot. De reconstructies en de berichtgeving daarover is heel inhoudelijk. Maar controversieel in de verkiezingscampagne is het af en toe maar heel even. Hè? Dus het is toch zo dat er een consensus is in Duitsland nog steeds dat we ermee doorgaan, zoals jij ook zei. En daarmee plaatst Duitsland zich wel in een hele precaire positie in het Europese politieke krachtenveld. Want daar is die meerderheid er op die manier niet. En daar is het politiek juist wel heel controversieel.
Daar ben ik dus nog wel benieuwd naar. Sorry,
Het zal moeten uitkristalliseren.
Nee, ik denk, Mathieu, dat er twee dingen zijn. Enerzijds heb je natuurlijk de hoeveelheid aandacht die er is. Maar anderzijds ook van, is er nou echt een doorbraak? Dus zijn er nu ontwikkelingen die het de moeite waard maken om opnieuw over dat thema te spreken. En ik denk dat daar we ook gewoon in een geharnaste fase zitten rondom dit onderwerp. 2 maanden voor de verkiezingen, waarin de positie van de Groenen duidelijk is, waarin de positie van CDU, CSU duidelijk is. En ik denk dat zeker in de aankomende debatten, maar daar leent de zomer zich gewoon nu niet voor, dit een thema zal worden. Maar je ziet dat er een onderstroom is hier bijvoorbeeld met bezoek inderdaad van Blink, Amerikaanse minister. En het wordt voortdurend overal wel bij betrokken. Maar het is niet zo dat er doorbraken zijn in posities. Als ik kijk naar Laschet en zijn rol die hij mogelijk in dit dossier kan gaan spelen, dan moest ik bij het woord bruggenbouwer denken aan iets heel praktisch. Namelijk, wie gaat zometeen die brug bouwen? Wie gaat het metaal leveren? Wie gaat de constructie plannen? Wie gaat het uiteindelijk die brug echt daadwerkelijk neerzetten? En dan kom je denk ik ook op de rol van de Duitse industrie. En Laschet heeft veel meer dan Merkel, ook in zijn tijd als minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, hele goede banden onderhouden met bijvoorbeeld de sponsor van een van de grootste voetbalclubs uit Noord-Rijn-Westfalen, namelijk Schalke 04. Hè. Gazprom is daar een sponsor. Hij heeft hele nauwe banden met bijvoorbeeld Clemens Tönnies, een van de rijkste Duitsers die een enorm vleesimperium heeft opgebouwd en die ook volop aan het bouwen is in Rusland om daar vleesfabrieken neer te zetten, die daar enorm veel vlees naartoe exporteert. En die heeft hij echt gepfleekt. Daar heeft hij echt beziehungsmanagement op gedaan. Om juist met dat soort grote bedrijven in Duitsland, in het buitenland, goede relaties mee te onderhouden. Sterker nog, ik durf te zeggen dat Laschet niet door die moeilijke fase in de verkiezingscampagne heen was gekomen als hij niet ondubbelzinnig de steun had gehad van dit soort enorme grote corporate lobby's en bedrijven. Dus wat dat betreft denk ik dat met Laschet aan het roer de relaties met Rusland, als we het over Schauken hebben, echt de andere kant op gaan schauken en daar een veel pragmatische houding vanuit de Duitse regering richting Rusland zal komen.
Ja, interessant. Ja.
Zullen we even stoppen met schommelen? Ik wil even uitzoomen. Wat verwachten jullie dat een nieuwe Duitse regering en bondskanselier betekenen voor Europa in zijn geheel? En ik begin bij jou, Beatrice.
Ja, nou, Merkel was eigenlijk een unieke combinatie van een verantwoordingsethica. Ze nam altijd verantwoordelijkheid voor wat er gebeurde. Maar ze was ook de belichaming van een enorm sterke gezinnung. Iedereen wist bij Merkel, daar zit een vrouw uit, een stuk integer, authentiek. Dus zij hoefde eigenlijk die keuze nauwelijks te maken tussen verantwoording of moraal. En dat is in de Duitse geschiedenis een heel belangrijk scharnierpunt. Bij Laschet weten we dat nog niet. Hij zet wel heel erg die verantwoordingsethiek door. Maar hij is veel minder van de gezinningsethiek. En hij heeft toch ook minder die ruggengraat van Merkel. Er zijn toch wel wat schandaaltjes ook uit zijn verleden. Dus als je nu kijkt bijvoorbeeld richting Orbán, richting Oost-Europa, was een paar dagen geleden een heftig strijdgesprek tussen hem en Annalena Baerbock. En Baerbock zat heel van, we moeten meer moraal, meer normen, we moeten Oost-Europa aanvallen en ja, onze waarden. Nou, dan zegt Laschet, nee, laten we dat vooral niet doen. Het is allemaal heel erg wat daar gebeurt, maar we moeten vooral hem gewoon behandelen als een van de 27 lidstaten. Dus je ziet wel dat na de verkiezingen we een Duitse kanselier krijgen als Laschet het wordt, die nog meer een verantwoordingsethica is en minder een gezinningsethica. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen, ook in de oppositie, hè, van de Groenen of misschien in de bevolking.
Mathieu?
Ja, ik heel veel hangt af voor het grotere Europese plaatje van Frankrijk. Bij Duitsland is het echt heel erg duidelijk, ook nu in de aanloop naar de verkiezingen, daar wordt een pro-Europese koers gevaren, ook na Merkel. Laschet wil dat heel erg graag, die maakt daar zelfs een punt van. Maar Baerbock ook, en daarmee heb je eigenlijk al een beetje de flanken van het midden die bij elkaar komen op die agenda. Als er grote oplossingen mogelijk zijn, kan het niet zonder Europa. Maar dan heeft Duitsland altijd één probleem. Want Duitsland wil dat zelf in Europa niet als leider op zich nemen. Vanwege de geschiedenis, maar ook vanwege de rol die ze nog steeds voor zichzelf zien. Die heeft ook te maken met het belang van dat heen en weer schommelen. Ook binnen de Europese Unie. En dus zijn ze afhankelijk van Frankrijk. Niet alleen omdat alle ideeën uit Frankrijk moeten komen. De Duitsers zijn voor de uitwerking en het geld. Dus zou ik zeggen, het geld, dat moet uit Duitsland komen voor een groot gedeelte. De degelijkheid, de ideeën, de concepten, die komen heel vaak, en zeker ook nu met Emmanuel Macron, uit Frankrijk. Maar dan is altijd de endemische vraag die er altijd is in de Frans-Duitse as, is Frankrijk eigenlijk wel sterk genoeg om überhaupt een leiderschapspositie in te nemen. Al sinds de jaren 50, toen zei de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak, cet pays est vraiment en décadence. Dit land is daadwerkelijk in verval en op een hele echte manier. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Als men naar Frankrijk kijkt, zegt men heel vaak, dit land is in verval. Ze hebben intern de zaak niet op orde, de begrotingen kloppen niet, er zijn allerlei schandalen en intriges enzovoorts. En als daar ook nog een zwakke Franse president bijhoort in Europa, zoals bijvoorbeeld François Hollande, de voorganger van Emmanuel Macron, dan is er in de Frans-Duitse as eigenlijk niks mogelijk, omdat Duitsland dan niets heeft aan die Franse partner, omdat die niet...
Nee, Merkel vond Macron ook veel te dramatisch, met veel te ongeleide voorstellen.
Ja. Maar goed, Macron is nu wel een Europeër. Hij heeft de Karlsprijs gekregen in Aken. Daarmee is hij ook een soort Duitser geworden, zou je kunnen zeggen. En zo zien ze hem ook. Hij is ook de Hoffnungsträger voor de Duitsers. Als het gaat om de Europese dossiers. En dan zijn er twee grote dossiers natuurlijk. De toekomst van de eurozone en de monetaire unie. De economische en monetaire unie, dat is één. En de tweede is de democratie in Europa. En op beide punten profileert Frankrijk zich. Maar met name het eerste punt is voor Duitsland ook heel belangrijk. Die euro moet weer in een degelijk vaarwater terechtkomen na de eurocrisis en de coronacrisis. Daar is hen heel erg veel aan gelegen. We hebben het er uitgebreid over gehad in andere afleveringen. De Fransen, en met name Emmanuel Macron, die gaat natuurlijk voor een tweede termijn als president binnen een paar maanden na de Duitse verkiezingen. Die wil met name Europa opnieuw uitvinden om het fit te maken voor de 21ste eeuw. En die hamert op die democratie. Dus als Macron herkozen wordt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat Laschet een sterke Franse president treft met een ambitieuze Europese agenda. En dat er dus heel veel mogelijk gaat zijn in die eerste termijn van Laschet als bondskanselier, juist op de Europese dossiers en zelfs misschien wel een nieuw Europees verdrag. Maar dat hangt dus allemaal af van wat er in het Élysée gaat gebeuren.
De Franse verkiezingen zijn dus eigenlijk komend jaar de epiloog van de Duitse verkiezingen.
Precies.
Ja.
Dirk, wat denk jij? Wat verwacht jij dat een nieuwe Duitse regering en bondskanselier gaan betekenen voor Europa?
Ja, ik ben een beetje stil van Annette. Na deze twee weledelgeleerden met alle respect die voor mij georeerd hebben. Als ik het heel praktisch bekijk, denk ik dat Laschet echt een pragmatische bondskanselier zal zijn. Hè? Mocht zijn partij de grootste worden, mocht hij eruit komen met de coalitie en echt een realpolitiek zal voeren. Ik denk dat hij meer op Europa gericht zal zijn in de zin van het moet economisch sterker worden, bijvoorbeeld ook als centrale macht in de richting van de Verenigde Staten en van China. Daar zal hij dus, denk ik, meer Rusland bij betrekken dan Merkel dat tot nu toe gedaan heeft. Ik denk dat hij inderdaad heel graag samen met Frankrijk nog veel in een sterker tandem zal willen voeren. Hij heeft een enorme passie voor Frankrijk. Hij spreekt er geen Russisch, maar spreekt dan wel perfect Frans. Heeft daar allerlei lijntjes ook lopen, gevoelsmatig. Maar ik denk dat hij in Europa zelf, hij heeft 2 weken geleden interview gegeven aan Politico, waarin hij zei, nou ja, verdragswijzigingen zou ik niet uitsluiten als ik daar met Frankrijk uitkom. Hij heeft het bijvoorbeeld ook gehad over het veranderen van het vetorecht binnen de Raad van Ministers. Hè, dat misschien naar een meerderheidsconstellatie te brengen. Ik denk, maar dat is ook een beetje scorebordjournalistiek, dat hij wel eens veel spectaculairder zou kunnen zijn dan wij allemaal denken, maar dan niet nadat het regeerakkoord of het coalitieakkoord op tafel ligt ergens in de loop van het komend jaar. Zo verwacht zo eind oktober, november al, redelijk snel verwacht ik. Maar daarna, hoe hij gaat wheelen en gaan dealen in alles wat op tafel ligt. Want zoals Merkel begon, gaat hij waarschijnlijk ook beginnen, namelijk met enorme onderschatting. Hij ziet er niet spectaculair uit, hij spreekt niet spectaculair. Maar in Duitsland, de concurrentie binnen de politiek, hij heeft het bewezen. Hij heeft ook als minister-president in een coalitie nu in Noord-Rijn-Westfalen met een hele minieme meerderheid bewezen dat hij partijen bij elkaar kan houden. En op bondsniveau, ja, heb je natuurlijk dan wel, je hebt een speelveld. En ik denk dat hij daar wel eens heel goed zou kunnen doen. Maar ja, voordat we zover zijn, hebben we gelukkig nog een hele spannende komende campagneperiode waarin ook nog van alles kan gebeuren. Dus wat dat betreft. Maar ik denk dat hij wel eens spectaculairder uit de hoek zou kunnen komen dan wij allemaal nu denken.
We gaan het zien. We hebben nog de hele zomer. We verplaatsen ons van de bar naar de leestafel, mensen. Want het is alweer tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Laatste rondje boeken om de vakantiestapels mee aan te vullen. Beatrice, wat raad je onze luisteraars aan?
Ja, toch ook een Duitsstalige roman. Die is nog niet in het Nederlands verschenen. En een vertaald boek. De roman heet Die Kandidatin. Die is van Constantin Schreiber, zeg maar onze Rick Westerlaak, een nieuwslezer. En die verplaatst de verkiezingen naar de komende 30 jaar. En dan is er een jonge Turkse kandidaat voor de Ecologische Partij die allemaal ellende meemaakt als zij verkozen wil worden. Dus hele leuke roman. Een beetje een schelmenroman over de Duitse verkiezingen. Het is natuurlijk ook een beetje een allegorie. En niet heel moeilijk om te lezen, dus dat kunnen de mensen best proberen. Ik vind dat iedereen wat meer Duits zou moeten proberen te lezen. Maar voor de mensen die het toch wel wat relaxter willen hebben op vakantie, zou ik zeggen, begin eens aan het boek van Christopher Clark, Het IJzeren Koninkrijk, The Iron Kingdom, de geschiedenis van Pruisen. Of het willen of niet, Pruisen domineert natuurlijk toch nog steeds heel erg de Duitse Republiek, de Duitse geschiedenis. En het is gewoon een prachtig boek. Dat begint bij de oprichting van Pruisen tot na de Tweede Wereldoorlog.
Twee boeken dus voor op de stapel. Eén in het Duits, één vertaald. Dankjewel. Dirk, wat tip jij onze luisteraars?
Ja, ik heb een boek uitgekozen van een hele jonge vrouw... die in de Duitse praatprogramma's en nu aan een enorme opbars bezig is. Iemand die ik zelf ook persoonlijk al meer dan 10 jaar ken... vanuit de Berlijnse start-up scene. Ze heet Verena Pauster en heeft een boek geschreven... Das Neue Land. En wij praten natuurlijk nu over de komende verkiezingen. Maar wat zij eigenlijk doet, is even de politiek buitenspel zetten. En vooral kijken naar hoe gaat het nu eigenlijk met Duitsland? En wat moet er allemaal nog beter? Gaat heel erg in op digitalisering. Gaat heel erg in op de vergroening. Gaat heel erg in ook op hervorming van de industrie. Het is een beetje pamfletistisch geschreven. Dus het zijn allemaal hoofdstukken ingedeeld naar thema. Er zit heel veel management speech in. Maar laat je daardoor niet afleiden, zou ik zeggen. Want zij is halverwege de 30. Is wel van een generatie waarvan ik denk dat die heel veel invloed zou kunnen gaan hebben op het Duitsland van pak een beet in 2050. Zij is ook partij ongebonden. Dat maakt haar ook heel erg verfrissend. Ik denk dat als je dat boek leest, in elk geval als het gaat om een onderstroom, een idee kan krijgen waar een jonge, vrouwelijke generatie van ondernemend denkende mensen nu mee bezig is.
Mathieu.
Ik kom met een baanbrekend boek dat wel vertaald is ondertussen in het Nederlands. Maar ik, net als we in de vorige aflevering toen we een lans braken om te lezen in het Frans, wil ik me graag aansluiten bij Beatrice en een oproep doen om ook te lezen in het Duits als dat enigszins kan. Dit boek is al vertaald, dus het kan in het Nederlands. Het is van Harald Jener en het heet Wolfstijd. Duitsland en de Duitsers 1945-1955. Het is een fantastische mix van geschiedenis, sociologie, psychologie, collectieve herinnering en collectief vergeten. En het gaat over die cruciale fase waarin het huidige Duitsland ontstaan is, zou je kunnen zeggen, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. En het is een fascinerend en meeslepend boek, heel goed onderzocht. Dus er staat ook een hele uitgebreide bronverantwoording achterin. En een kaleidoscoop op de diepere lagen van de hedendaagse Duitse geschiedenis. En het gaat vooral over het verlangen naar leven na de oorlog. En vergeten wat niet vergeten kan worden. En dat levert een enorm fascinerend verhaal op.
Alle tips uit deze aflevering zetten we natuurlijk weer in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account @cafeeuropaeu. Volg ons daar dus als je dat nog niet doet. En als we in de tussentijd een goed artikel zien, dan delen we het daar ook. Dank jullie wel, Beatrice de Graaf, historicus aan de Universiteit Utrecht. Schrijver ook van een boek dat in een van onze eerdere afleveringen werd getipt, namelijk Radicale Verlossing. Ook goed om in je koffer te stoppen. En Dirk en Mathieu, ja, we gaan even een zomerstop in, maar we zijn daar eind augustus gewoon weer. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Een heel fijne zomer allemaal.